Ja, een heel goedemiddag. Ik hoop dat u mij kunt horen. Het is een vreugde om in jullie midden te zijn weer. En ik heb een broeder meegenomen uit India. Ja, ik heb hem niet zelf uit India meegenomen, maar hij is uit India gekomen. En ik heb hem ontmoet afgelopen december in India. En toen vertelde hij dat hij deze maand naar Nederland zou komen. En toen heeft hij me een paar weken geleden gevraagd of hij mij ook zou kunnen bezoeken. Dus toen kwam het zo uit dat hij eerst bij mij zou komen en daarna bij de voorganger die hem aanvankelijk heeft uitgenodigd. Maar hij is ook afgestudeerd van de Kama school waar ik zelf heb lesgegeven. Ook dagenlang in de buurt van Bombay in Maharashtra. En het is een vreugde om hem bij ons te hebben. En na de pauze zal hij ook iets delen over zijn werk. Zullen we ook iets zien van het werk dat hij doet in Bombay, waar 22 miljoen mensen wonen. Nederland, in ons hele land wonen 17 miljoen mensen. Hij heeft mij in zijn auto door de stad gereden waar 22 miljoen mensen wonen. En ik zal u zeggen, in die stad heb je iemand nodig die weet hoe het verkeer daar werkt. Anders kom je er niet doorheen. Maar het is mooi dat hij in ons midden is, ook vanmiddag. En ik heb hem geprobeerd om uit te leggen wat een polder is. Maar dat is erg moeilijk om dat duidelijk te maken. En toen zijn we net eventjes naar de Bult gereden. We zijn even bij het monument uitgestapt en toen kon ik hem laten zien wat een polder is. Namelijk, je hebt hier is het niveau van het water en dan heb je hier de dijk. En dan gaat het niveau van het land zo verder. En toen begreep hij wat een polder is. Dus ik heb hem dat duidelijk kunnen maken. En het is een vreugde. Thank you for being with us, brother. We will hear from you later. Laten we met elkaar lezen in Jesaja hoofdstuk 6. Een heel bekend gedeelte waar ik met u ook vanmiddag bij stil zou willen staan. Jesaja 6. In het jaar dat koning Uzzia stierf, zag ik de Heere zitten op een hoge en verheven troon. En de zomen van zijn gewaad vulden de tempel. En serafs stonden boven hem, ieder had 6 vleugels. Met 2 bedekte ieder zijn gezicht, met 2 bedekte hij zijn voeten en met 2 vloog hij. En de een riep tot de ander, heilig, heilig, heilig is de Heere van de legermachten. Heel de aarde is vol van zijn heerlijkheid. En de deurpinnen in de drempel schudden door de stem van hem die riep en het huis vulde zich met rook. En toen zei ik, wee mij, want ik verga. Ik ben immers een man met onreine lippen en ik woon te midden van een volk met onreine lippen. Mijn ogen hebben namelijk de koning, de Heere van de legermachten, gezien. Maar een van de serafs vloog naar mij toe. Hij had een gloeiende kool in zijn hand die hij met een tang van het altaar genomen had. En daarmee raakte hij mijn mond aan en zei, zie, deze heeft uw lippen aangeraakt. Zo is uw misdaad van u geweken en uw zonde verzoend. Daarna hoorde ik de stem van de Heer en hij zei, wie zal ik zenden, wie zal er voor ons gaan? En toen zei ik, zie, hier ben ik, zend mij. En toen zei hij, ga en zeg tegen dit volk, luister voortdurend, maar u zult het niet begrijpen. Zie voortdurend, maar u zult het niet opmerken. Maak het hart van dit volk vet. Stop hun oren toe en sluit hun ogen. Anders zullen zij met hun ogen zien en met hun oren horen en met hun hart begrijpen en zich bekeren en zal hij hen genezen. En toen zei ik, hoe lang, Heer? En hij zei, totdat de steden verwoest zijn, totdat er geen inwoner meer is en de huizen, zodat er geen mens meer in is en het land verworden is tot een woestenij. Want de Heer zal de mensen ver weg doen gaan en de verlatenheid in het land zal groot zijn. En als daarin nog een tiende deel over zal zijn, het zal weer verwoest worden. Maar zoals de eik en de hageeik, na het omhakken van de eik en de hageeik, na het omhakken, een stronk overblijft, zal hun stronk een heilig zaad zijn. Tot zover. Ik wil graag kort met u bidden voordat we hier met elkaar verder over nadenken. Vader in de hemel, Heer onze God, u die hoog en verheven bent. Heere Jezus Christus, wij buigen voor u neer. Wij willen u erkennen, wij willen voor u neerknielen, Heer, bij wijze van spreken, deze middag. We danken u voor uw glorie en voor wie u bent. En we bidden u dat als we over deze woorden, over Jesaja hoofdstuk 6, nadenken met elkaar, Heer, dat u zelf wilt spreken tot onze harten. Dat we bemoedigd mogen worden. Heer, wilt u werken. Wilt u ons verlichting geven door de Heilige Geest. In ons denken en ons hart openen. Wilt u ons wel oren geven om te horen. Ogen geven om te zien. En een hart geven dat begrijpt. Zodat we ons zullen bekeren. En dat u ons kunt genezen. Heer, dank u wel voor wie u bent. En we bidden u met elkaar. Toon ons uw glorie. Ook in deze momenten. Tot eer van uw naam. Om Jezus wil. Amen. Ik wil een paar zaken naar voren brengen vanuit Jesaja hoofdstuk 6. Die ons mogen bemoedigen vanmiddag. En waardoor we ook nadenken over gemeente zijn in deze tijd. Want dat is het thema dat voor deze middag is uitgekozen. En we zullen kijken naar Jesaja 6. En ik zal een paar dingen noemen die verband hebben met de tijd waarin wij leven. Nou, het eerste wat we mogen zien is dat Jesaja deze openbaring kreeg van wie de Heere is. Hij kreeg dit visioen en hij zag de Heere. Hij zag de Heere zitten op een hoge en verheven troon. En trouwens, in Jesaja 52, wat het begin is van de profetie over de leidende dienstknecht des Heeren, het einde van Jesaja 52, wat tot en met 53 loopt. Jesaja 53, misschien wel het bekendste hoofdstuk uit Jesaja. Om onze overtredingen is hij doorboord. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. Dat gaat over de Heer Jezus, over de Messias. Daar staat ook dat hij hoog en verheven is. Dus hoog en verheven wordt daar ook voor de leidende dienstknecht des Heeren gebruikt. En hier staat de Heere, hoog en verheven. Dus dit is God. Maar dit is ook de Messias. Dit is ook Jezus. Maar Jesaja ziet de Heere. Hij krijgt zicht op wie de Heere is. Hij leert God beter kennen. Hij proeft iets van de heiligheid en de grootheid van God. En het eerste wat ons mag bemoedigen vanmiddag, dat is dat Jesaja niet een makkelijk leven heeft gehad. Dat hij als profeet geroepen was ook tot het lijden. Het lijden met een lange ei. Maar dat juist ook in het lijden en in de moeilijkheden die hij mee heeft gemaakt, dat juist in dat lijden dat er meer en meer openbaring kwam. Jesaja heeft uiteindelijk een van de meest mooie boeken van de Bijbel geschreven. Het Hebreeuws, dat is zeer hoogstaand en de profetieën zijn uiterst geliefd. En het is een geweldig boek en zijn boek is in de Bijbel gekomen. Het meest verkochte boek van de wereld, het meest gelezen boek vandaag de dag in de wereld. Meer mensen dan ooit lezen het boek Jesaja. Hij heeft openbaring gekregen, hij heeft woorden van God mogen doorgeven. Maar het kwam wel ook door een heleboel lijden heen. En het eerste waar we over nadenken vanmiddag is dat wij het nodig hebben om ook het lijden te kunnen plaatsen in ons christelijke leven. Dat we begrijpen dat het lijden ook hoort bij onze ervaring als christen. Dat we niet in een evangelie vervallen waarin we geen theologie van het lijden hebben. Want wij volgen namelijk inderdaad de lijdende dienstknecht van de Heer. Wij volgen de man van smarten. En Jezus' leven was niet zonder lijden. Jezus' leven was niet altijd leuk. Jezus' leven was niet succesvol naar wereldse maatstaven. Jezus is verworpen en Jesaja werd ook verworpen. De traditie zegt dat Jesaja, dat hij aan het einde van zijn leven, tijdens de regering van koning Manasse, die een zeer goddeloze koning was, dat Jesaja in tweeën is gezaagd. Als Hebreeën 11 spreekt over geloofshelden en dan staat er sommigen zijn in tweeën gezaagd, dan is dat ook, dat is wat Joodse mensen geloven ten aanzien van Jesaja. Dat staat niet in de Bijbel, maar dat is wat de traditie leert. Hij werd uiteindelijk een martelaar en hij werd geroepen een boodschap te brengen die ook een oordeelsaankondigingen bevatten. Welke boodschap moet hij brengen? Dat de steden verwoest zullen zijn. Dat er geen inwoner meer zal zijn. Dat in de huizen geen mens meer zal zijn. Dat het land zal worden tot een woestenij. Jesaja heeft ook de Babylonische ballingschap die veel later zou komen, heeft hij aangekondigd. Maar hij werd ook daarom vervolgd. Net als Jeremia is ook Jesaja vervolgd vanwege de boodschap die hij bracht. Mensen verwierpen het woord van God, maar mensen verwierpen ook de brenger van het woord van God. En we weten uit de Bijbel dat ook Jesaja in Jeruzalem heeft gewoond ten tijde van de belegering van Jeruzalem. De Assyriërs, die hebben het noordelijke koninkrijk overweldigd en daarna kwamen ze tot de muren van Jeruzalem. En bijna is ook Jeruzalem toen overweldigd door de Assyriërs, maar dat is uiteindelijk niet gebeurd. Maar dat is een zeer spannende situatie geweest. Dat was in de tijd van koning Hiskia. En toen kreeg Jesaja van de Heere het woord dat dat niet zou gebeuren. Maar ook dat was levensbedreigend. Dat was doodsbenauwd. Dat was een verschrikkelijke situatie. En zo heb ik verschillende dingen opgesomd die ons laten zien dat Jesaja niet een makkelijk leven heeft gehad, maar wel een leven met veel openbaring van wie God is. Wel een leven waarin hij de stem van de Heere heeft verstaan. En dat is ook een principe voor ons leven. In het welvaartsevangelie is geen plaats voor lijden. Er is een filmpje op YouTube waar mijn zoon Lucas een keer op wees, met aan de ene kant Joel Osteen, een van de grootste profeten van het welvaartsevangelie. Die legt dan uit dat God je helemaal gezond wil maken. En dat God je voorspoedig en welvarend wil maken. En dat Gods gunst, ik heb het hem zelf ook, ik was in Amerika, ik zette even de televisie aan. Ik zag Joel Osteen op de televisie en hij zegt, Gods genade is zijn onverdiende gunst. En zijn gunst legt hij uit met, hij wil je een lang en gelukkig leven geven. En ik ervaar succes en ik ben volkomen gelukkig en God wil jou succes geven en je volkomen gelukkig maken. En hij vulde de gunst van de Heer helemaal in termen van aardse rijkdom. En een prachtig leven. En een leven zonder lijden. En lijden heeft geen plek in het welvaartsevangelie. Maar gemeente zijn in de 21ste eeuw betekent, en zeker de kerk in het Westen, heeft het nodig dat wij een gezonde theologie van het lijden hebben. Dat we begrijpen dat het lijden erbij hoort. Dat filmpje aan de ene kant Joel Osteen die zegt, God zal je leven helemaal gaaf maken. En aan de andere kant Paul Washer die zegt, als God een man roept, als God een vrouw roept, dan zal hij lijden toelaten in het leven van zijn kinderen om hen te vormen, om hen te kneden, om hen te veranderen. En het lijden hoort erbij. Twee totaal verschillende visies op het christelijke leven. Maar ik denk dat Paul Washer dichter bij de Bijbelse waarheid zit dan Joel Osteen. Openbaring in de donkerste uren. En dat mag ons ook bemoedigen vanmiddag. Velen van ons vanmiddag aanwezig hebben perioden van lijden gekend. Velen van ons weten wat het is om ziek te worden. Of om een dierbare ziek te zien worden. En een dierbare te verliezen. We waren afgelopen vrijdag bij elkaar. En sommige van jullie waren ook in Amerongen en ik ken heel veel mensen. Ik kom op zoveel plekken. Ik kende veel van de mensen die aanwezig waren vrijdag. En ik heb 3 echtparen geteld die een kind zijn verloren. Vrijdag. Misschien waren er nog wel meer. Sommigen, één van hen, zeer dierbare vrienden van ons. Een kind verloren. Door een ongeluk. Of door ziekte. En wij lijden ook. En het is niet altijd makkelijk. En het leven met Jezus is niet altijd de gemakkelijkste weg. Net als dat Jesaja tegen de stroom inging, zijn wij geroepen om tegen de stroom in te gaan. En broeder Assaram is bij ons vanmiddag. De school waar hij gestudeerd heeft. Ik heb die directeur ontmoet. En die haalde mij op uit Bombay. En toen vertelde hij mij dat een week daarvoor, dat hij echt in elkaar geslagen is. Hij had een dorpje, was hij naartoe gegaan opnieuw om daar het evangelie te brengen. En daar komt hij nu al een paar maanden, daar zijn hindoes tot geloof gekomen. En toen hadden ze een dienst gehad in een huis waar zo'n 25 mensen aanwezig waren. En anderen hadden gezien dat hij daar regelmatig naartoe ging. En ineens, nadat ze nog bij elkaar zaten na die dienst, stonden er 25 mensen, of stonden er 20 mannen ineens in de woonkamer met knuppels in hun handen. Zeer boos, zeer gewelddadig. En ze hebben geweld gepleegd. Ze hebben een stoel helemaal kapot geslagen op het hoofd van de directeur van de school waar hij heeft gestudeerd. De man met wie ik een halve week heb opgetrokken. Ze hebben iemand anders tegen de muur gegooid, waardoor die ook schade opliep. En een ander had een gezicht open. En dat is de wereld waar hij in leeft. Hij gaat ook naar het dorp om het evangelie te brengen. En wij horen bij een leidende kerk. Israël leidt tot op de dag van vandaag. Israël heeft in bijna de hele Bijbelse geschiedenis geleden. De Joden zien in Jesaja 53 Israël in plaats van de Messias. En Israël leidt tot op de dag van vandaag. Morgen wordt herdacht dat het 75 jaar geleden is dat Auschwitz is bevrijd. Maar niet alleen Israël leidt in deze wereld, ook de kerk leidt in deze wereld. En wij als kerk in het Westen moeten dat ook begrijpen. Maar als je dat begrijpt, dan ontmoedigt je dat niet, maar dan bemoedigt je dat. Want dan kan je het lijden ook meer accepteren. Dan ben je ook minder uit het lood geslagen als er soms lijden is. Dan ben je minder uit het lood geslagen als er soms tegenstand is. En het gaat er niet om dat wij een leven zonder lijden hebben, maar het gaat erom dat wij God leren kennen. Dat we hem beter leren kennen. Dat wij meer van hem gaan houden. Dat wij meer op Christus gaan lijken. Dat wij discipelen van Jezus zijn. En dat wij met onze God wandelen. En dat hij in ons midden is. En dat we zijn volk zijn. En dat wij een tempel van de Heilige Geest zijn. En dat Gods aanwezigheid manifest is in ons leven. En dat komt juist soms ook door lijden heen. Dus wees niet ontmoedigd als het soms moeilijk is. De kerk in de 21ste eeuw, in Nederland en ook op Urk, moet begrijpen dat het in de moeilijkste omstandigheden is vaak dat de mooiste dingen gebeuren. Omdat daardoor ook duidelijk is dat het uit God alleen is, dat het God en God alleen is en dat hij het doet. En dat wij kleine kracht hebben, onze kracht wordt gebroken in het lijden, maar dan is het duidelijk dat de kracht van God is en niet van ons. Maar Jesaja, juist ook in dat schokkende jaar dat koning Uzzia stierf, want dat was ook een schok, dat was ook moeilijk, kreeg hij deze openbaring van de Heere. En het tweede wat we willen leren vanuit Jesaja hoofdstuk 6, is dat wij God mogen leren kennen in zijn heiligheid. Hij zag de Heere zitten op een hoge en verheven troon. Onze God is hoog verheven en hij zit op de troon. Jezus is het lam dat geslacht is, maar nu zit op de troon. Hij regeert. Hij is de God die regeert. Hij is soeverein. Hij heeft alle macht in hemel en op aarde. Niemand is almachtig dan God alleen. En het is zo belangrijk voor ons persoonlijke christenleven, maar ook voor iedere plaatselijke gemeente, dat we zicht hebben op de grootheid van God. Zowel de grootheid van God als de genade, de goedheid van God, komen zo duidelijk naar voren in Jesaja hoofdstuk 6. Maar een gemeente zal gezond worden als er besef is, als er benul is van Gods heiligheid. Die serafs, die zagen de Heer en die riepen elkaar toe, heilig, heilig, heilig is de Heer van de legermachten. Als je iets ziet van de grootheid van God, dan komt er diep ontzag van binnen. En ik heb de laatste tijd wel eens, ja, ook jullie weten dat ik heel veel spreek en dat ik heel veel, zoals vanmiddag ook, het woord open en spreken over de Heer en over het evangelie en over de Heer Jezus. En de laatste tijd als ik bid en als ik wandel om mijn hart voor de Heer uit te storten en als ik mezelf voorbereid ook op, gewoon op, of eigenlijk gewoon bij de Heer ben, een tijd met hem doorbreng, dan denk ik wel eens, Heere, het is, ik kan toch eigenlijk niet uw grootheid beschrijven. Geef dat als ik spreek over u, dat het niet oneerbiedig zal zijn. Geef dat als ik het over u heb, als ik u verkondig, dat mijn woorden een beetje zullen aansluiten bij wie u bent. Want u bent zo onbeschrijfelijk groot. U bent zo onvergelijkbaar groot. Het is niet mogelijk voor een mens om de grootheid van God te beschrijven. Onze woorden schieten volkomen tekort om zijn heerlijkheid te beschrijven, om zijn heiligheid te beschrijven. Maar geef dan dat ik niet zo over u zal spreken dat het u tot oneer strekt. Maar geef dat het u tot eer zal strekken. Geef dat het u zal verheerlijken, dat uw grootheid daarin zichtbaar zal zijn en dat mensen uw grootheid gaan zien met hun hart. Dat we inderdaad hem zien. Dat we begrijpen dat hij God is. God. De enige waarachtige God. Die alleen het waard is om aanbeden te worden. Die alleen onze lof en onze aanbidding waard is. Dat is aanbidding. En eigenlijk is dat wat ons heiligt. Heiliging is niet dat je je richt op je zonde en dat je keihard strijdt tegen je zonde. Ja, dat is ergens ook wel nodig, denk ik, dat we strijden tegen de zonde. Maar dat zal ons leven niet heiligen. Als we ons richten op de zonde, dan denk ik dat we ergens de focus verkeerd hebben. Maar als we gaan zien wie God is, als we enigszins, weet je, we hebben hem nog maar een heel klein beetje leren kennen. We kennen hem nog maar heel klein beetje. We hebben iets geproefd van zijn glorie. We hebben iets gezien van zijn heerlijkheid. Maar hij is zo oneindig veel groter en heerlijker nog dan we ooit hebben gezien en beseft en hebben uitgesproken. Maar als je er iets van ziet, dan gaat je hart uit naar hem en dan besef je dat hij de aanbidding waard is. Dat hij het waard is om geprezen te worden. Zoals de serafs hem prijzen en zeggen: heilig, heilig, heilig is de Heere van de hemelse legers. Zijn heiligheid betekent hij is de volkomen andere. Hij is de enige die aanbeden mag worden. Die aanbeden moet worden. En dan zeg je: Heere, laat mijn leven tot eer zijn van uw naam. En als dat in je hart is, als je ziet hoe groot hij is en hoe heerlijk hij is, en als je dan zegt: Heere, laat mijn leven niet u tot oneer strekken, maar laat mijn leven u eren. Laat mijn leven, de manier waarop ik spreek, de manier waarop ik denk, de manier waarop ik handel, hoe ik mijn leven leid, laat dat tot uw eer zijn. Dat u verhoogd wordt door mijn leven. Want u heeft mij gemaakt als een beelddrager van u om iets van uw glorie ook te weerspiegelen en te laten zien. Laat mijn leven tot eer zijn van uw naam vanuit het kennen van u. Dat is wat ons heiligt. Dat is liefde voor de Heere. Liefde voor God. En dat je diep onder de indruk bent van zijn persoon. Van zijn heiligheid. Dat is wat de kerk in de westerse wereld, in de 21ste eeuw, nodig heeft. Dat we gewoon helemaal verwonderd zijn over wie de Heere is. Dat we in onze aanbidding, dat we hem bejubelen. Dat we hem bejubelen. Vanmorgen was ik in Emmeloord en heb ik op een hele andere manier weer gesproken over Jesaja 6. Maar na de preek merkte ik dat er echt aanbidding in ons hart was. En toen hadden we een lied gezongen en ik zou daarna afsluiten. Toen dacht ik, laten we nog een lied zingen. En toen hebben we gewoon een lied gezongen wat we al eerder gezongen hadden, die morgen, vanmorgen. En weet je, dan merk je dat je met elkaar als gemeente echt in aanbidding staat. Dat er echt aanbidding is. En dat we de heerlijkheid van zijn naam belijden in dat lied. En dat de harten van de mensen ook meekomen in het aanbidden van wie God is. En dat is wat ons levend maakt. Zicht op de heiligheid van God. En daarom bidden we om de geest van wijsheid en openbaring. Dat we hem zullen leren kennen. Dat we niet in een mensgerichte spiritualiteit terechtkomen. Dat we niet een consumenten zijn in de kerk die alleen maar gericht zijn op wat zij er voor zichzelf uit kunnen halen. Dat we niet in een soort New Age-achtige uitleg van het evangelie terechtkomen waarin het verschil tussen God en ons helemaal weg is. Maar dat we hem aanbidden, dat we zijn heiligheid zien. Weet je, als Paulus bidt voor de gemeenten, Paulus in zijn gebed voor de gemeente bidt niet voor grotere aantallen. Hij bidt niet voor de fondsen en voor de financiën. Hij bidt niet voor gebouwen. Gebouwen kwamen pas veel later om de hoek kijken in de christelijke kerk. Hij bidt zelfs niet vooral voor zieken, lichamelijke zieken. Hij bidt niet voor allerlei dingen waar wij geneigd zijn veel voor te bidden. Maar als Paulus bidt voor de gemeenten, dan bidt hij altijd voor de geest van wijsheid en openbaring. Hij bidt dat inderdaad ogen open mogen gaan voor wie God is. En dat is wat er gebeurde bij Jesaja. En dat zal deze gemeente gezond maken. Dat zal het geestelijk leven in deze gemeente helemaal doen opleven. Als wij hem steeds meer leren kennen. Als je hem leert kennen, dan wil je hem beter leren kennen. Wie hem heeft leren kennen, wil hem beter leren kennen. Daarom zit u hier vanmiddag, neem ik aan. Omdat u hem beter wilt leren kennen. En dat we meer met de engelen zullen zeggen, heilig, heilig, heilig is de Heer van de hemelse legers. Eigenlijk komt het erop neer, ik zeg het even populair, dat we gewoon weer verliefd op hem raken. That we fall in love with him again. Dat we gewoon weer echt van hem houden. Zoals Jacob tegen jullie zei aan het begin van deze samen zijn. Ik hou van jullie. Dat is prachtig. Je gaat van elkaar houden als broeders en zusters. Maar dat we ook vanuit ons hart gewoon, als we aan de Heer denken, dat we gewoon tegen hem zeggen, Heer, ik hou van u. Want u heeft mij eerst lief gehad. Ik hou van u. Want u bent de meest begerenswaardige. U bent de meest schone. U bent de schoonheid zelf. U bent veel mooier dan alles wat gemaakt is. U bent de schoonheid zelf. U bent wonderbaar. Wonderschoon bent u, Heer. Ik hou van u. Ik hou van u boven al het andere. Dat is gemeente zijn in de 21ste eeuw. Maar Jesaja raakt ook verbroken. Het derde wat we tegenkomen in Jesaja 6 is dat er ook verbrokenheid komt in zijn leven. Het eerste is dit. Door de moeilijkheden heen groeit hij in kennis van de Heere. God gebruikt het lijden. De Heere God breekt ons soms. Hij beproeft ons ook om te zien wat er in ons hart is, zegt de Bijbel. Hij staat soms moeilijkheden toe in ons leven. Het is een mysterie waarom sommige dingen gebeuren. Wij kunnen de reden dat het kwaad plaatsvindt, kunnen we niet begrijpen natuurlijk. Maar we weten wel dat God het gebruikt. En het tweede is dat als we hem leren kennen, dat we hem gaan liefhebben en dat we een verlangen naar hem krijgen en dat we hem gaan aanbidden. Dat er een diepe, diepe gerichtheid op God komt. En het draait niet om ons, maar het draait om hem. En dat we verlost worden van onze zelfgerichtheid en van ons consumentisme in de kerk. En onze kritische houding, dat we alles beoordelen en daar zit ik, zal nog even kijken hoe het gaat in die kerk en dan beslis ik wel of ik bij die kerk wil blijven. Nee, het gaat erom dat wij God leren kennen. Daar gaat het om. Maar het derde is dat als wij dan hem leren kennen in zijn heiligheid, als wij meer openbaring krijgen van God zoals Jesaja hier kreeg, dat we ook gaan beseffen hoe vleeselijk wij zijn geweest. Jesaja ziet de Heer en hij zegt, wee mij, want ik verga, ik ben een man met onreine lippen. We zien dat veel vaker gebeuren in de Bijbel, dat als mensen een ontmoeting met God hebben, dat ze onmiddellijk zich bewust worden van hun zonde. Petrus is bij de Heer in de boot, Lucas hoofdstuk 5, en Jezus laat het net volstromen met vissen, de eerste wonderbare visvangst, voordat de 3 jaar met de discipelen begon, met de apostelen begon. En dan gebeurt dit en dan is er iets openbaar van de glorie van Jezus. Iets wordt openbaar van de macht van Jezus. Dat hij dit bovennatuurlijke wonder doet. Dat het net ineens volstroomt met vissen. Dan zegt Petrus, ga uit van mij, Heer, want ik ben een zondig mens. Precies hetzelfde als bij Jesaja. En zo is het ook bij ons. Dus verbrokenheid komt ook niet door naar binnen te gaan kijken. Verbrokenheid en echt berouw en verootmoediging en bekering komt niet door vooral over onze zonden te gaan zitten piekeren en naar binnen te kijken en te zien hoe duister het van binnen is. Dat kan een hele verkeerde introspectie zijn in het leven van christenen. In sommige christelijke kringen is dat echt een kwaal. Dat mensen heel veel naar binnen kijken, heel veel met zichzelf bezig zijn. Maar we zien voortdurend in de Bijbel dat echte verbrokenheid komt als mensen zien wie God is. Als mensen de heiligheid van God begrijpen en daar benul van krijgen. En dat meemaken en dat zien. De macht van God. De macht van Jezus, de heerlijkheid van de Heer. Maar wat gebeurt er dan? Jesaja wordt zich bewust van zijn egocentrisme. Hij wordt zich bewust van hoeveel hij met zichzelf is bezig geweest. Van zijn onreine lippen, maar met zijn lippen heeft hij uiting gegeven aan wat er in zijn hart is. Want waar het hart vol van is, daar stroomt de mond van over. En zijn lippen waren onrein geworden, want zijn hart was onrein geweest. Zijn hart had namelijk niet aanbeden. Zijn hart had niet God aanbeden, maar zijn hart had zichzelf aanbeden. En dat is eigenlijk de kern van de zonde. De kern van de zonde is zelfaanbidding. Trots eigenlijk. Wat is nou de kern van dat een mens zondig kwaad is geworden, dat er kwaad in het hart van de mens is. Ja, al die slechte dingen die mensen doen zijn symptomen. Maar het wezen van dat kwaad is zelfaanbidding. En het is vanuit zelfaanbidding dat mensen anderen kwaad doen. Het is vanuit zelfaanbidding dat mensen liegen. Of stelen. Of geweld plegen. Of ga zo maar door al die concrete zonden die mensen doen. Alles wat we op het journaal voorbij zien komen. De meest walgelijke dingen. Elke dag dat we naar het journaal kijken gaat het over moordpartijen. En over oorlogssituaties waar allerlei onschuldige mensen sterven. En ga zo maar. Er is zoveel kwaad in deze wereld. Maar al die kwade daden die mensen doen hebben hun wortel in dat een mens voor God speelt. De mens speelt voor God. De mens leidt aan een godcomplex. En Jesaja het zelfs met zijn ontwikkeldheid, zelfs met het feit dat hij een zeer veelbelovende jonge man was, die veel gestudeerd had, want hij gebruikt heel hoogstaand Hebreeuws. Een man die geroepen werd hier ook om profeet te zijn, zelfs met alles wat er aan goeds in zijn leven was geweest, tot dan toe besefte hij dat hij toch ook heel zondig had geleefd, omdat hij niet voor de eer van God had geleefd, maar dat hij voor zijn eigen eer had geleefd. Dat is eigenlijk het wezen van de zonde. Dat is het vlees. Het vlees is ik, mij en mezelf. Het vlees is inhalig. Het vlees is begeerig. Het vlees wil hebben. En zegt, het is van mij. Mijn leven. Mijn wil. Ik heb de regie. Ik zal mijzelf ontwikkelen tot een bijzonder iemand. Ik zal iemand worden. Ik zal iemand zijn. Ik ben beter dan anderen. Je kijkt neer op anderen. Het zijn allemaal uitingen van zelf. Maar ten diepste is het zelfaanbidding. Jezelf willen tonen. Jezelf voortdurend bevestigd willen hebben. En het is die verschrikkelijke gebondenheid aan zelf die ons leven ongelukkig maakt. Die zich ook kan uiten in christelijke vroomheid. Ook in sommige vormen van vroomheid manifesteert het vlees zich heel hard. Maar Jesaja, die wordt daarvan overtuigd. Beseft hoezeer hij zichzelf op de voorgrond heeft gezet. En hij zegt, wee mij, ik verga, ik ben een man onrein van lippen. Hij beseft dat hij de dood verdient. En hij komt tot verbrokenheid. Hij komt tot verbrokenheid en dat komt dus omdat hij de Heere ziet, nogmaals. De openbaring van wie God is leidt tot besef van zijn zonde en dat is een uiterst prachtig iets wat hier gebeurt in zijn leven. De overtuiging van zonde, als dat van Gods wegen is, als dat Als dat door de Heilige Geest is, als dat is omdat er openbaring is van de heiligheid van God, die overtuiging van zonde is echt bevrijdend. Dat is echt heerlijk als dat gebeurt. Dit is een verbrokenheid waar de mens niet slechter van wordt, waar de mens niet door in de put raakt, waardoor de mens niet ontmoedigd raakt. Maar dit is een verbrokenheid waardoor de mens tot leven komt, waardoor de mens opgewekt wordt. Want zo zegt de hoge en verhevene die in de eeuwigheid woont en wiens naam heilig is. Ik woon in de hoge hemel en in het heilige en bij de verbrijzelde en nederige van geest. Om levend te maken de geest van de nederigen en om levend te maken het hart van de verbrijzelde. Dus wat er hier bij Jesaja gebeurt, dat hij zegt wee mij. En dat hij in plaats van een trotse man een verbroken man wordt. In plaats van een hoogmoedige, zelfzuchtige man, is hij een man die bereid is om zijn zonde te belijden. Hij zegt gewoon, ik ben onrein van lippen. Hij spreekt het uit. Hij is niet meer zo trots dat hij niet zijn zonde kan belijden. Maar eerlijk belijdt hij zijn zonde. Er is nederigheid, er is ootmoed in zijn hart gekomen. Maar weet je, dat is niet iets negatiefs. Dat is niet iets waaraan je kapot gaat. En je gaat juist kapot aan die hoogmoed. Maar deze nederigheid is juist waardoor je levend wordt. Dit is waardoor een mens levend gemaakt wordt door de Heere. Want hij woont bij de verbrijzelden van hart. De nederigen van geest. En hij maakt hen levend. Hij maakt hen levend. Dat is wat de kerk in de 21ste eeuw nodig heeft. Dat is wat wij nodig hebben. Dat is wat Jezus ook predikte. Dat we gestorven zijn aan zelf. Dat we ons leven hebben verloren. En dat we maar één passie hebben. En dat is de Heere. Maar één passie. Niet onze bediening, niet ons functioneren. Niet de gemeente, niet het bezig zijn. Niet het kerkelijk werk, maar niet onze eigen bedrijf, maar de Heere. Dat is onze passie. Als we zo tot verbroken zijn gekomen. En het laatste is dat Jesaja ook heel duidelijk mag zien en mag meemaken ook dat God zo genadig is. Want we weten, u kent het, dat als Jesaja zo zijn zonde belijdt en als hij tot verbrokenheid komt, dat onmiddellijk de Heere in zijn genade naar hem toe komt. Een van de serafs vloog naar mij toe, had een gloeiende kool in zijn hand die hij met een tang van het altaar had genomen. En we lezen in Leviticus 16, dat is Grote Verzoendag, dat op Grote Verzoendag één keer per jaar de hoge priester het heilige der heiligen binnenging. En wat hij deed, onder andere, is dat hij van het altaar een vuurschaal vol vurige kolen moest meenemen. Het altaar stond buiten het heilige der heiligen. Daar was het lam op geslacht. En van dat altaar nam hij vurige kolen mee. En ook nam hij reukwerk mee, fijn gestoten, geurig reukwerk. En hij nam dat mee tot binnen het voorhangsel, dus tot in het heilige der heiligen, één keer per jaar. Alleen de hoge priester mocht dat doen, in de aanwezigheid van God. En hij moet dan het reukwerk, ik lees voor, Leviticus 16, vers 13. Hij moet dan het reukwerk op het vuur leggen voor het aangezicht van de Heere, zodat de wolk van het reukwerk het verzoendeksel dat boven de getuigenis is bedekt en hij niet zal sterven. Dus hij brengt dan reukwerk. Er ontstaat een wolk vanwege het reukwerk boven het verzoendeksel. Waardoor voor de Heere die tussen de cherubim woont, dus de wolk ontstaat tussen het verzoendeksel met daaronder de wet, verzoendeksel, en daarboven de twee cherubim met hun vleugels. En de Heere zegt, ik woon daar te midden van de cherubim. En de Heere ziet dan vanwege dat reukwerk, ziet hij het getuigenis niet meer, hij ziet de wet niet meer. Net als de bedekking van het bloed op het verzoendeksel, waardoor door het bloed de Heere de wet niet meer ziet. Het is hetzelfde beeld dat hier door het reukwerk de Heere de wet niet meer ziet. Dus het is een schitterend beeld. Wat we zien bij Jesaja, ook weer die gloeiende kool van het altaar, die ook staat voor wat er gebeurt als gevolg van wat er op het altaar is, heeft plaatsgevonden, dat er een offer is gebracht. En dat reukwerk maakt dat God de zonde niet meer ziet. Hij ziet het niet meer. En de veroordeling van de wet is daar niet meer. En Jesaja wordt aangeraakt daar waar hij onrein is. En hij krijgt het woord te horen, zie, deze heeft uw lippen aangeraakt. Uw misdaad is van u geweken en uw zonde is verzoend. Hij hoort het woord. Dat ondanks dat hij voor God heeft gespeeld, ondanks dat hij zo in het vlees heeft geleefd, dat die zonde hem niet wordt toegerekend. Dat alles van hem is afgenomen. Uw misdaad is van u geweken, dat is in zijn beleving, en dat kan omdat zijn zonde is verzoend. Zonde is verzoend. Objectief leidt tot subjectief. En een geweldige openbaring van genade voor Jesaja. Misschien was het een beetje moeilijk om dit te volgen vanuit wat er gebeurde in de tabernakel in Leviticus 16, de grote verzoendag. Maar het bepaalt ons natuurlijk bij wat er op het echte altaar is gebeurd, wat de Heer Jezus Christus voor ons heeft gedaan. Toen hij lam van God werd, dat geslacht is voor de zonde van de wereld. En van daaruit, van wat er is gebeurd op Golgotha, komt God naar ons toe, om het even te vertalen naar onze tijd en naar hoe wij dat mogen meemaken ook, dat God naar ons toe komt. En dat het wordt toegepast op ons leven. Dat wij worden aangeraakt daar waar wij onrein zijn geworden. En dat ook wij dat woord mogen horen. Je overtreding, je zonde, je misdaad is van je geweken. En je zonde is volkomen verzoend, volkomen verzoening door het offer van Jezus Christus. En dat is wat wij nodig hebben, een duidelijke prediking van wat genade is. Onverdiende gunst, niet omdat God ons leven geweldig mooi maakt, niet omdat God ons een leven zonder lijden zal geven, maar een onverdiende gunst, omdat wij volkomen vergeven mogen zijn van al onze zonden door het offer van Christus. Jezus stierf dus niet om ons van Satan los te kopen. Jezus stierf dus niet om ons los te kopen van het probleem dat we met onszelf hebben. Maar Jezus is gestorven om ons los te kopen van het probleem dat we met God hebben. Een mens heeft een probleem met God. Het heeft te maken met dat God niet anders kan dan de zonde te oordelen. De wet doodt ons. De heiligheid van God doodt ons. De letter doodt. Maar de geest maakt levend, omdat er verzoening heeft plaatsgevonden op het altaar. En dat is wat Jesaja meemaakt. En die boodschap hebben wij nodig. Dat evangelie moeten wij blijven horen. Nou, een laatste opmerking voordat we even pauze gaan houden. We leven in een tijd waarin sommige van de aspecten die ik uit Jesaja 6 naar voren heb gehaald, soms naar de achtergrond zijn verdwenen. Soms wordt er zo weinig over het lijden gepreekt, dat er alleen maar gepreekt wordt dat God je een prachtig leven wil geven. Dat is niet het goede nieuws. Soms wordt er zo weinig over de heiligheid van God gesproken. En wordt er vooral gesproken over ons in de prediking vandaag de dag. Soms wordt er zo weinig gesproken over dat het probleem ons vlees is, dat mensen helemaal niet terechtkomen in het wandelen in de geest. Maar het vlees werd geopenbaard in het leven van Jesaja. En soms wordt er ook zo weinig gesproken over wat genade werkelijk inhoudt, dat de kracht van het evangelie soms er niet is. Maar dit zijn de aspecten die horen bij de evangelieprediking. Luister naar deze woorden. Ik ga twee citaten voorlezen. Eén is van Abraham Heschel, was een hele bekende Joodse schrijver. En die had het over toren. Het Bijbelse begrip toren duidt op wat we gerechtvaardigde verontwaardiging noemen. Dus Gods toren, Gods oordeel, is gerechtvaardigde verontwaardiging. Die wordt gewekt door wat als gemeen, schandelijk of zondig beschouwd wordt. Het is ongeduld met het kwaad, een beweging van de ziel die zich verheft om zonde in te tomen. Hij is een rechtvaardige rechter. Gerechtvaardigde verontwaardiging maakt deel uit van zijn wezen. Als je het zo ziet, hè, toren, is dat zeer positief. Gerechtvaardigde verontwaardiging over wat niet goed is. Er zijn heel veel gemene dingen onder de mensen. Heel veel schandelijke dingen. Heel veel zondige dingen. Er is heel veel onrecht onder de mensen. En onrecht maakt mensenlevens kapot. En mensen maken elkaar kapot. En God is daar boos over. Dat is gerechtvaardigde verontwaardiging. Gerechtvaardigde verontwaardiging getuigt van liefde. Het is liefdevol dat God verontwaardigd is over het kwaad. Maar toorn is niet in de mode vandaag de dag. Maar daarmee missen we de liefde van God, die uiterst boos is over misstanden in mensenlevens die niet acceptabel zijn. Hebben wij gerechtvaardigde verontwaardiging over het kwaad? Als wij geen gerechtvaardigde verontwaardiging over het kwaad hebben, dan hebben wij niet lief. Vandaag de dag heerst er heel veel liefdeloze onverschilligheid. We leven in een enorme gedoogcultuur. We leven in een cultuur waarin heel veel dingen goed gepraat worden, waarin het kwaad soms echt goed gepraat wordt. En dat, ik noem dat liefdeloze onverschilligheid. Maar het is liefdevol om wel verontwaardigd te zijn. Het is liefdevol om wel verschillig te zijn, verschil te maken tussen wat goed is en wat niet goed is, tussen wat rechtvaardig is en wat niet rechtvaardig is. En luister naar dit tweede citaat. Er heerst in het algemeen de verkeerde mening dat het evangelie slechts goed gebracht wordt als het verkondigd wordt in vriendelijke, gevoelige en lieflijke woorden. Dat is geheel foutief. Nog nooit in de wereldgeschiedenis is er zo'n behoefte geweest aan onbevreesde en vastberaden christenen als nu. Onze tijd heeft Jeremia's, Jesaja's nodig om de waarheid te verkondigen. De gehele waarheid, of het mensen behaagt of niet, om de boodschap van de door God voorzegde oordelen en de onverbloemde waarheid te brengen. Gevraagd Jeremia's. Gevraagd Jesaja's. En weet je van wie deze woorden zijn? Van William Booth, de oprichter van het Leger des Heils in de 19e eeuw. Dat was een echte opwekkingsbeweging. William Booth was echt een evangelist die de boodschap bracht van een heilige God en een zondige mensheid en de genade van God in Christus Jezus. Hij bracht de boodschap van het evangelie, hij bracht de boodschap zoals we die ook hebben gevonden in Jesaja 6. Hij bracht niet een evangelie dat alleen maar werd verkondigd in vriendelijke, gevoelige en lieflijke woorden. Hij bracht een scherp evangelie. Ik heb een boek gelezen over het begin van het Leger des Heils. En die beweging is er tot op de dag van vandaag. Het is een schitterende beweging. Maar het is echt begonnen, dat is misschien nu ver te zoeken binnen het Leger des Heils, maar het is echt begonnen als een pure opwekkingsbeweging met een man die op deze manier ook als een profeet, als een Jeremia, als een Jesaja het evangelie bracht. Het is de scherpe profeet die het meest lief heeft. En het is de slappe profeet. Het is de profeet die vrede verkondigt, terwijl er geen vrede is. Het is de prediker die een boodschap brengt die naar de mens is. En die zonde weigert zonde te noemen, die niet lief heeft. Die mensen hebben niet lief. Maar als we het lef hebben om deze scherpe boodschap te brengen, en als we delen in Gods verontwaardigde, Gods gerechtvaardigde verontwaardiging over het kwaad, dan zijn we liefdevol bezig. Oké, ik laat het hierbij ten aanzien van dingen die we nodig hebben in de tijd waarin wij leven. Ik stel voor dat we kort bidden, dan gaan we pauze houden en daarna komen we weer bij elkaar. Laten we eerst bidden.